vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Aan het begin van de coronapandemie hoorde je het vaak. Deze crisis gaat ook een kans zijn om de wereld te verbeteren. Groener, digitaler, toekomstbestendiger. Zo dacht Europa er ook over. Het Europese herstelfonds dat vandaag in werking treedt, wil meer zijn dan alleen herstel, ziet correspondent Clara van der Wiel. Maar lukt dat ook? En waar blijft dat plan van Nederland?
Het was 24 april 2021 en ja, het was al heel laat in de avond, maar op dat moment was eindelijk het herstelplan voor Italië af.
Una montagna di soldi che potrebbe cambiare il volto del paese.
Dat plan beslaat 377 pagina's en het is enorm gedetailleerd. Er staan allerlei verschillende maatregelen en plannen in om Italië te hervormen. En in dat Italiaanse herstelplan staat beschreven hoe ze de 191 miljard euro aan leningen en schenkingen uit het Europese herstelfonds gaan besteden. En dat Europese herstelfonds bestaat in totaal uit 750 miljard. Dus Italië krijgt echt een fors deel daarvan. En nou ja, als ik hier in Brussel met mensen praat, dan zeggen ze echt van ja, dat Italiaanse plan, dat is nou echt heel erg goed. Dat is echt een beetje een soort van voorbeeld ook voor de rest van de EU-landen. Het is duidelijk, het is heel goed uitgewerkt. Het zet ook echt het mes in bepaalde dingen die al in Italië heel erg lang moeten gebeuren.
Het is eigenlijk alsof ze hun huiswerk gewoon heel goed gedaan hebben.
Ja, precies. Ze krijgen hoge cijfers hier en krul in de kantlijn. En het heeft dan ook behoorlijk wat voeten in de aarde gehad, dit plan. Hè? De regering in Italië is in januari nog gevallen over het opstellen van dit plan. Juist omdat ze het niet eens konden worden over allerlei een beetje pijnlijke hervormingen ook. En als je luistert naar wat de huidige nieuwe Italiaanse premier Mario Draghi zegt, dan zegt hij ook heel duidelijk van ja, dit plan moet ons land eigenlijk helemaal opnieuw gaan uitvinden. Hè? We zijn ontzettend hard getroffen door die coronacrisis, maar met dit plan gaan we niet terug naar hoe het daarvoor was, maar gaan we echt onszelf helemaal opnieuw uitvinden. En vandaag komen alle ministers van Financiën van de EU-landen komen naar Brussel. En die gaan hun handtekening zetten onder die herstelplannen. De eerste 12 herstelplannen die zijn ingeleverd. En dat betekent eigenlijk, als die handtekening er eenmaal staat, dan kan het eerste geld ook gaan worden overgemaakt. En dat is echt een gigantisch moment voor Europa. Want het betekent dat eindelijk, na al die onderhandelingen, na al dat gedoe met dat herstelfonds, dat nu eindelijk echt het eerste geld naar de EU-landen gaat. En dat ze eindelijk kunnen gaan beginnen het herstel na de grote economische ramp van de coronacrisis, ja, vorm te gaan geven.
En Italië heeft dus een uitstekend, doordacht, doorwrongen plan. Hoe zit dat met Nederland?
Nederland is een van de drie landen die nog altijd niks heeft ingeleverd. En we zijn niet helemaal alleen. Bulgarije en Malta hebben ook nog niks ingeleverd. Maar ja, Nederland die zit nog met een kabinetsformatie die, als ik het goed begrijp, niet heel erg soepel verloopt. En tot die tijd willen ze nog geen plan opstellen.
Ja, dus als Italië met dat proefwerk het braafste jongetje van de klas is, dan is Nederland dat zeg maar heel erg niet.
Ja, ik heb wel iemand hier al een EU-ambtenaar horen zeggen dat ze het slechtste jongetje van de klas zijn.
Hey Clara, dit Europese herstelfonds, waar hebben we het dan precies over?
Ja, het Europese herstelfonds, hier in Brussel wordt het ook wel Next Generation EU Recovery Plan genoemd. Daar komt dus 750 miljard euro, wordt daarin gestopt. Het wordt dan vervolgens uitgedeeld aan alle EU-landen om het herstel na de coronacrisis vorm te gaan geven. Dat geld is voor de komende 5 jaar, dus van 2021 tot 2026.
Want waar haal je een bedrag van 750 miljard euro vandaan?
Ja, dat lag hier niet zomaar op de plank in Brussel. Daarvoor gaat de Europese Commissie, en dat hebben ze ook al gedaan, de kapitaalmarkten op. Dus ze gaan geld lenen namens Europa. En dat is heel erg nieuw. Want kijk, als Nederland extra geld nodig heeft, bijvoorbeeld om horecaondernemers te steunen in de coronacrisis, ja, dan gaat Wopke Hoekstra en zijn ambtenaren, die gaan de kapitaalmarkten op om geld te lenen. Dus dat gebeurt natuurlijk heel veel, hè, dat nationale overheden dat doen. Maar dat Europa dat doet, hè, namens al die 27 EU-landen, dat is echt heel erg nieuw. En dat dat dan vervolgens ook als gezamenlijk geld wordt uitgegeven, hè, dat is echt heel erg uniek en dat hebben we nog niet eerder gezien.
This agreement will be seen as a pivotal moment in Europe's journey. But it will also launch us into the future.
Europa hat immer noch den Mut und die Fantasie, groß zu denken.
Want waarom zie jij dat als het zoiets bijzonders dat Europa dat doet?
Nou ja, omdat inderdaad die gezamenlijke leningen, dat is nieuw. Daar wordt al decennia over gepraat. En nu voor het eerst gaat dat echt gebeuren. En het betekent dus ook dat geld dat wordt uitgegeven uit het herstelfonds, dat wij er allemaal in Europa belang bij hebben. Normaal gesproken kun je toch een beetje zeggen van, nou ja, als Italië geld heeft geleend en ze geven dat uit aan, weet ik veel, een van de mislukte snelweg. Nou ja, lekker voor hun. Zij moeten het terugbetalen. Maar dat geld wat we als Europeanen nu samen gaan uitgeven, ook in Italië en ook aan bepaalde projecten daar. Jij en ik als belastingbetalers, ook in Nederland, hebben daar belang bij dat het goed wordt uitgegeven. Want wij zijn uiteindelijk ook verantwoordelijk voor de terugbetaling ervan.
Want waar is al dit geld nou precies voor bedoeld, Clara?
Het geld is bedoeld om Europa eigenlijk opnieuw te gaan hertekenen na die gigantische economische klap die de coronacrisis heeft veroorzaakt. Bedoeld om echt eigenlijk een soort van boost te geven om de economie weer op te gaan starten. En daarom is het ook niet zozeer te zien als een soort van brandslang om de eerste nood te blussen, maar meer echt bedoeld als een soort van brandstof om nieuwe dingen te gaan starten en ook ja, klaar te worden voor de toekomst. En von der Leyen, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, ja, die houdt nogal van gezwollen taal. En die noemde dit plan dan ook niet voor niks, ja, de kans van de eeuw voor Europa.
This is the opportunity of the century for Europe. A truly historic moment.
Ja, en je ziet von der Leyen daar staan voor een Europese vlag. En ze kijkt heel, heel streng de camera in. Echt heel, ja, het is toch wel een beetje een bombastisch filmpje.
We want to build a green Europe which protects our climate and our environment and which creates sustainable jobs. We want to invest in a digital Europe, innovative and competitive in global markets. And we want a resilient Europe which is better prepared to face future crises.
Ja, er zit dus wat hoogdravende toon ook wel in.
Ja, dat kun je zeker zeggen. Ik bedoel, daar houdt zij ontzettend van. En dat zie je ook wel een beetje aan de manier waarop dit hele plan nu voortdurend wordt gepromoot. Nou ja, ze maakt zelf graag vlogs. Ze twittert graag hele leuke foto's van zichzelf. En ze reist op dit moment ja, alle hoofdsteden in Europa af als er een plan is goedgekeurd van een land.
Monsieur le Président, cher Emmanuel. Je suis donc fier de vous transmettre notre plan soutien.
Dus als bijvoorbeeld Spanje haar plan heeft ingediend en is goedgekeurd, dan gaat ze naar Madrid. Ze is naar Lissabon geweest, naar Athene. En ja, er worden natuurlijk prachtige filmpjes geschoten van Ursula von der Leyen op de Acropolis.
The European Commission has decided to give its green light to Greece's Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0.
And it is with pride and confidence in our European future that I hand over to you, Antonio, your National Recovery and Resilience Plan. Obrigada.
Want is dit soort promotie nodig? Want ik kan me voorstellen dat eigenlijk elk EU-land hier wel op zit te wachten, toch?
Inderdaad, in veel landen wordt er rijkhalsend naar uitgekeken. Dat zie je nu ook echt wel. Hè? Nu het geld vanaf vandaag kan gaan stromen. En nou ja, dat wordt juichend ontvangen in sommige landen. Maar tegelijkertijd zitten er natuurlijk heel veel voorwaarden aan het EU-geld. En dat levert soms toch ook wel een beetje argwaan op, een beetje vrevel. Want het komt er in de praktijk natuurlijk toch wel een beetje op neer dat de EU ook bepaalt van hoe jij je geld uitgeeft en ook aan wat voor voorwaarden en hervormingen jij moet voldoen om dat geld te krijgen.
Want aan welke voorwaarden moet je dan denken? Wat eist Europa terug van de landen voor ze dit geld kunnen krijgen?
Ja, je moet die plannen eigenlijk een beetje zien als twee onderdelen. Aan de ene kant heb je echte uitgaven, dus waar je het geld aan uit wil gaan geven. En daar zijn hele strikte voorwaarden aan. Je moet bijvoorbeeld 37% van het geld dat jij krijgt moet je aantoonbaar aan de klimaattransitie uitgeven. Dus bijvoorbeeld aan zonnepanelen, windparken, de waterstofinfrastructuur. En 20% van het geld dat moet gaan naar het verbeteren van de digitalisering van je land. Dus bijvoorbeeld de aanleg van breedbandinternet of digitalisering van scholen. En daarnaast mag het geld ook niet schade toebrengen aan klimaat en milieu. Dus je mag niet bijvoorbeeld opeens het geld gebruiken om een nieuwe kolencentrale te bouwen. Dus het geeft echt een beetje een boost aan die ambitie van Europa om snel klimaatneutraal te worden. En naast dat investeringsdeel van het plan is het andere deel van het plan eigenlijk misschien nog wel belangrijker. Want daarin legt een land uit wat voor economische hervormingen ze gaan doorvoeren om hun economie sterker uit die coronacrisis te laten komen. En die hervormingen, dat is wel interessant, want dat is natuurlijk precies waar onze premier Mark Rutte vorig jaar heel erg voor pleitte in de onderhandelingen over dit herstelfonds. Rutte speelde daarin een hele centrale rol. En waarom was dat? Dat was omdat hij enorm drukte op die hervormingen. Hij vond echt van, ja, als er geld gaat, dan wil ik zeker weten dat die landen ook echt aan de slag gaan om er sterker uit te komen en zich beter voor te bereiden op de volgende economische klap.
If the South is needing help from other countries in terms to cope with the crisis. I understand that, because there is limited scope to deal with that financially themselves. Then I think it is only reasonable for us to ask for a clear commitment to reforms.
En Mark Rutte was een beetje leider van de zuinige vier, hè? Dat herinner je je misschien wel.
Four northern EU countries, known as the Frugal Four, are pushing back on a German Franco plan to issue EU debt. But the Netherlands, Austria, Denmark and Sweden have rejected the proposal.
So I don't like blame game, but the Dutch man is the real responsible man for home as we have.
En hij kreeg ook de bijnaam Mr. No hier in Brussel, omdat hij de hele tijd nee bleef zeggen. Hè? Maar door die halsstarrige houding is het ook echt wel die hervormingen, die moeten echt heel erg streng zijn daarom. Er wordt echt streng op toegezien dat die hervormingen ook echt worden doorgevoerd in landen.
En dat is een harde voorwaarde. Op het moment dat ze dat geld krijgen en ze voeren niet die hervormingen uit die Rutte onder meer wil, dan wordt het ook stopgezet.
Ja, zeker. Kijk, je krijgt een soort van voorfinanciering, zodat je alvast aan de slag kunt, van 30%. Van het geld. Maar de rest, dus het grootste deel, dat volgt pas als je ook echt aan bepaalde beloftes hebt voldaan. Dus bijvoorbeeld Spanje belooft al dat ze eind dit jaar al de eerste hervormingen doorvoeren aan hun arbeidsmarkt. En ze spreken dus af van dan en dan beginnen we daarmee, dan en dan hebben we dat resultaat. En dan gaat de commissie vervolgens kijken van, is dat gebeurd? En als het niet is gebeurd, dan wordt het geld niet overgemaakt. En elke keer moet er dus zo'n mijlpaal worden bereikt voordat het geld kan gaan stromen. En elke keer als die controle er is, dan komt Nederland ook weer om de hoek kijken. Hè? Die gaat dan kijken van, zijn wij het er eigenlijk wel mee eens? Of vinden wij toch dat het geld nu meteen moet worden stopgezet? En dat werd ook wel de Rutte-rem genoemd. Hè? Een soort van noodrem waar een land, in dit geval dan dus Nederland misschien, aan kan trekken als ze het niet eens zijn met geld dat wordt overgemaakt.
En dat geld, dat gaat stromen. Ervan uitgaan dat iedereen zich aan die voorwaarden houdt, wordt dus ook echt gezien om een kans om Europa op een hele grote schaal te veranderen.
Ja, precies. Want ik bedoel, elk jaar geeft de commissie eigenlijk allerlei tips aan de EU-landen om hun economie te hervormen, om zo sterker te worden. Hè? En die tips, die worden normaal gesproken eigenlijk in ontvangst genomen door al die EU-landen en zegt van bedankt, we gaan er weer niks mee doen. Ze verdwijnen weer in een la. Maar op dit moment zijn eigenlijk die adviezen van de commissie, die zijn onderdeel geworden van die plannen. En daar kan nu echt mee begonnen worden. Dus het is, toch wordt wel gezien als een kans om Europa opnieuw uit te vinden.
Toch Europa 2.0.
Ja, zo zou je het zeker kunnen zien, ja.
Clara, dat klinkt ambitieus en veelbelovend. Maar wil je dan eigenlijk zeggen dat hier sprake is van een, ik durf het bijna niet hardop uit te spreken, maar eensgezind Europa?
Nou, dat is nou natuurlijk ook weer niet helemaal zo. Critici die zien toch ook wel dat het een soort van nieuwe macht vanuit Brussel is. Dat de EU nog meer verbonden wordt. Ik bedoel, sommige mensen die juichen dat natuurlijk enorm toe. Hè? Van eindelijk treedt de EU echt krachtig en eenduidig op. Anderen die zien toch een beetje een soort van overreach. Waarbij er opeens veel meer bevoegdheden naar Brussel gaan. Dat wordt echt niet overal met enthousiasme ontvangen. Kijk, dat geld, dat wil iedereen wel. Maar dat er zoveel strings attached zijn, dat is toch ook best een ongemakkelijk punt voor sommige landen. En wat je ook wel een beetje merkt, is dat er ook wel een beetje wrevel is over dat het toch erop lijkt dat niet alle landen gelijk zijn in de EU. Hè? Ik bedoel, ik zei al, dat plan van Italië, dat werd echt heel erg goed onthaald hier in Brussel. Hetzelfde geldt voor het plan van Griekenland, het plan van Spanje. Weet je, dat zijn echt goede voorbeelden, zeggen ze. Maar het plan van Frankrijk en het plan van Duitsland Mwah. Dat is toch een beetje een, ja, net een voldoende, zou ik zeggen. Frankrijk bijvoorbeeld, nou, die hikt al jaren aan tegen een hele belangrijke pensioenhervorming. Nou ja, daar staan eigenlijk nauwelijks beloftes en heel harde afspraken over die hervorming in het plan. Hetzelfde geldt voor ook een pensioenhervorming in Duitsland. Dus je ziet dat die grote en ook wel echt machtige landen zich er toch een beetje makkelijk van af hebben gemaakt.
Dus de kritiek is dan eigenlijk dat bepaalde landen, zoals Duitsland, eigenlijk met een beetje broddelwerk wegkomen, waar dat voor andere landen misschien niet zou gelden.
Ja, precies. Dat het toch, omdat het machtige landen zijn, toch een beetje iets soepeler wordt omgegaan met een matig huiswerkopdracht.
Dit zijn in ieder geval landen wel die plannen hebben ingediend. En heb ik nou goed begrepen dat Nederland nog helemaal niks heeft ingeleverd? Hoe zit dat dan?
Ja, dat klopt. Nederland is dus een van de laatste drie landen die nog helemaal niks hebben ingeleverd. En de andere twee landen, Malta en Bulgarije, die zijn al wel heel druk bezig. Dat plan is wel echt bijna af. Maar voor Nederland ligt er eigenlijk nog bijna helemaal niks. En dat heeft er met de formatie te maken. Tegelijkertijd kun je natuurlijk zeggen van nou ja, we kunnen toch wel bedenken waar we die 6 miljard, want zoveel kunnen we krijgen, aan de uit willen geven. Er ligt genoeg klaar, weet ik veel. Het uitbreiden van de Noord-Zuidlijn en de nieuwe spoorlijn naar Groningen. Nou, je kunt het allemaal wel bedenken. Maar Nederland moet natuurlijk ook voldoen aan die voorwaarden. Dat betekent dat Nederland ook een paar hele pijnlijke hervormingen moet doorvoeren om dat geld te krijgen. Want Nederland krijgt bijvoorbeeld al jaren de kritiek vanuit Brussel dat de huizenschuld van burgers veel te hoog is. En dat heel kwetsbaar maakt voor een economische crisis. Dus ja, het advies is eigenlijk, beperk die hypotheekrente aftrekken. Nou ja, dat is natuurlijk een enorm gevoelig punt in de Nederlandse politieke discussie.
Terwijl Nederland in de aanloop naar al deze plannen zo streng leek op te treden, zijn ze nu dus degene die eigenlijk een beetje achterwege blijven.
Ja, dat kun je echt wel zeggen. En daar wordt natuurlijk ook echt wel over gegrinnikt in de rest van Europa. Als ik hier met diplomaten spreek, dan zeggen ze ook wel van, nou, we zitten wel klaar hoor met de rode pen om jullie plannen te beoordelen. Ik bedoel, kom maar op. En ze gaan echt niet mild zijn. Als je zo hoog in de boom bent geklommen om hervormingen af te dwingen, nou ja, dan kun je verwachten dat andere mensen ook gaan kijken hoe jij dat gaat doen. Ja, het gevolg is dan natuurlijk wel dat je korter de tijd hebt om het geld uit te geven. En soms is het best lastig om zoveel geld ook echt op de juiste manier uit te geven. Dus ja, je snijdt jezelf er toch een beetje mee in de vingers. En wat misschien nog wel heikerder is dat Europa nu dus echt begint al met herstel. Hè. Je ziet gewoon dat die discussie overal heel erg leeft. Mensen zijn daar echt heel druk mee bezig. En in Nederland helemaal niet. Hè. Het lijkt wel alsof wij toch een beetje buiten de rest van de club komen te staan wat dit betreft. En dat vinden sommige mensen toch echt wel een beetje zorgelijk.
Ja, want aan het begin van de pandemie hoorde je overal om je heen toch ook zo'n gevoel van misschien gaat dit voor ons wel een nieuwe wereld opleveren en kunnen we dingen doen en bereiken die eerst niet leken te lukken. Wat denk jij, is dit inderdaad misschien wel de kans van de eeuw voor Europa, in die ronkende woorden van der Leyen?
Ja, het is in ieder geval echt een grote kans. Maar we moeten natuurlijk nog zien hoe het uitwerkt. Om even terug te komen waar we mee begonnen, Italië. Ja, dat worstelt al meer dan 20 jaar echt met zijn economie. En het probleem daar is eigenlijk dat ze nooit eens een keer geld hadden om te investeren in zichzelf. Nou, nu voor het eerst krijgen ze dat geld. Gaan ze het ook goed uitgeven? Dat is de vraag. En maar als ze het goed uitgeven en als ze bijvoorbeeld steken in inderdaad de economie van de toekomst, groene technologie, digitalisering, breedbandverbindingen, dan kan het echt een enorm verschil maken voor zo'n land. En in die zin is het dus wel echt de kans van de eeuw, in ieder geval voor Italië.
Ja, en als je dat dan gezamenlijk combineert met al die andere landen, misschien echt een begin van een nieuw Europa.
Ja, dat is wel de hoop hier in Brussel. En maar goed, dat moeten we de komende maanden en jaren wel goed in de gaten gaan houden.
En dan moet Nederland ook nog even over de brug komen.
Ja, precies, want de kans voor Europa, ja, je hoopt dat Nederland ook die kans zelf gaat grijpen.
Dankjewel, Clara.
Dankjewel, Thomas.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en JP Geersing. Dit was Vandaag. Morgen weer.